onze hulp en onze verwachting zijn de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in de eeuwigheid en die nooit los zal laten wat zijn hand is begonnen. Amen. En genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En gemeente, we gaan op deze vierde zondag van Advent zingen uit de lofzang van Zacharias. En daarvan zingen we met elkaar de versen 2 en 4. Dus de lofzang van Zacharias, de versen 2 en 4. Gemeente, broeders en zusters, ook op deze zondagochtend willen we gaan luisteren naar Gods heilige wet. En naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft in het liefdegebod. En als antwoord erop zingen we met elkaar van Psalm 65, de versen 2 en 3. Dus na de wet zonder verdere aankondiging van Psalm 65, de versen 2 en 3. En laten we luisteren naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, dat is een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee en nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Broeders en zusters, de Heer Jezus heeft al deze woorden van de wet samengevat in het liefdegebod. En hij leert u en mij, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, broeders en zusters, laten we met elkaar het heilige aangezicht van de Heere zoeken en hem smeken om een zegen over deze dienst. Laten we met elkaar bidden. Heere, heilige, almachtige en grote God, het is uw genade die ons hier vanochtend heeft samengebracht in de kerk. U roept ons bijeen en stelt ons in de gelegenheid om van u te kunnen horen. U die ons het goede leven wil schenken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U die vooralsnog niet met ons wil handelen naar onze zonde, maar ons hier in de kerk begroet met de woorden, genade en vrede zij. Ja, wat een wonder, Heer, dat u zich met vijanden wil verzoenen. En dat u ieder van ons op wil zoeken in uw liefde en genade, ook vanochtend hier in de kerk. Dat u tot ons wil spreken, dat u ons wil nodigen tot u. Dat u ons de weg wil wijzen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij smeken u, of u daarom ook zelf vanochtend hier in ons midden aanwezig wilt zijn. Kom met genade in ons midden. En wilt u met uw genade in onze harten werken. Ja, zend uw Heilige Geest. En laat hem deze oude kerk doorwaaien. Ja, open ons verstand. En open onze harten voor uw woord. Ja, zou u het zaad van uw evangelie dat vandaag gezaaid mag worden toch willen laten vallen in geopende harten, dat het in onze harten op mag schieten en vruchten voort mag brengen van u, de levende God. Ja, Heere, bekeer ons toch alle tot u, misschien voor het eerst, of misschien ook wel opnieuw. En werk toch door uw Heilige Geest in ons, dat heel ons leven op u alleen gericht mag zijn. Ja, want Heere, uit onszelf kunnen en willen we dat niet. Gaan we veel liever onze eigen wegen die wegleiden van u. En Heere, laat ons toch zien dat dit doodlopende wegen zijn. Dat we vastlopen als we van u weggaan. Als we u niet zoeken. Zo bidden wij u, red ons toch van de dood. En schenk ons aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Aan hem die de weg, de waarheid en het leven zelf is. Ja, van wie we alles mogen verwachten. En die ons alles wil schenken in u. Waar we mogen uitzien naar het leven in hem. Het toekomstige leven, straks in zijn heerlijkheid. Heer, schenk ons toch allen aan uw Zoon en mogen hem toch echt gaan volgen in ons leven. En zou u alles weg willen nemen wat ons verhindert om naar uw woord te kunnen luisteren vanmorgen. En van ieder van ons weet u hoe hij of zij vanochtend in de kerk gekomen is. En misschien zijn we gekomen uit gewoonte. Misschien omdat we mee moesten met onze ouders. Of misschien ook al met het verlangen om u hier vanochtend te kunnen ontmoeten. U weet alle dingen. En of wij nu jong of oud zijn, u kent ons door en door. Heren, we vragen u. Wilt u ons alle geven wat wij op dit moment het hardste nodig hebben? U ziet onze harten aan. Wilt u vanochtend tot onze harten spreken? Raak ons aan met uw genade. En geef toch dat wij u mogen zien. Zou u dat willen werken door uw Heilige Geest? Zou we alle stemmen die in ons willen spreken en die ons kunnen afleiden van uw woord laten zwijgen? En wilt u het stilmaken in ons hart, zodat wij u echt kunnen en mogen ontmoeten hier vanochtend in de kerk. En vader, zojuist hebben we ook weer uw wet gehoord. En u die ons allemaal persoonlijk kent, weet ook hoe wij in de afgelopen dagen met uw wetten zijn omgegaan. En u ziet dat al onze levens besmeurd zijn met het vuil van de zon. En dat wij al uw geboden hebben overtreden. En dat wij allemaal schuldig staan voor u, de levende God. En zo bidden wij u, wees ons toch genadig. Was ons schoon met het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En bekleed ons toch met die witte gewaden van uw heiligheid. Ja, leer ons door de kracht van uw Heilige Geest de zonde te gaan haten. En om u te gaan dienen met heel ons leven. Ja, mogen wij u toch lief krijgen boven alles. En onze naasten als onszelf. Ja, zou u dat in onze harten willen werken. Dat we de weg van het leven mogen gaan bewandelen. Wilt u zo met ons zijn in deze dienst. Gedenk aan hen die deze dienst op een andere plek met ons meeluisteren. En geef dat zij de rust en de gelegenheid mogen vinden om u te kunnen ontmoeten, waar zij ook mogen zijn. Wilt u ook gedenken aan de kinderen en aan de jongeren hier in de kerk. Heer, u weet dat zij opgroeien in een wereld die steeds verder van u wegdrijft. Maar in de doop hebt u uw handen op hen gelegd en hebt u beloofd dat zij van u zijn. Zo smeken wij u, Heer, hou hen vast bij u. Hou hen vast bij het woord. En geef toch dat zij u op jonge leeftijd al mogen leren kennen. En ja, dat zij u op jonge leeftijd al mogen gaan volgen. Zou u dat in hun levens willen werken? En zo leggen wij heel deze dienst in uw handen, Vader. Heer Jezus, kom in ons midden. En wilt u zelf onze voorganger zijn. Spreek tot onze hart. Want Heer, als u hier niet in ons midden bent, dan is deze bijeenkomst ijdelheid. Dan kunnen we maar beter naar huis gaan. Zo smeken wij u, Heer Jezus, kom in ons midden. En spreek toch echt vanochtend tot ons. Niet omdat wij dit van u verdiend hebben. Maar dit vragen wij u alles uit genade alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing van deze ochtend, die komt uit Jesaja 35. Lees met elkaar Jesaja 35. En daar lezen we het volgende. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Sabel. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heere. De glorie van onze God. Versterk de slappe handen. Verstevig de wankele knieën. Zeg tegen de onbedachtzame van hart. Wees sterk. Wees niet bevreesd. Zie uw God. De wraak zal komen. De vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden geopend gedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen. En beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van de jakhalzen, waar een rustplaats was, zal gras zijn. Met riet en biezen. Daar zal zijn een effenbaan, een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan. Want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn. Geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden. Maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Jongens en meisjes, ik wilde vanochtend eerst maar eens met jullie beginnen. Kijken jullie al een beetje uit naar de kerstvakantie. En nog een weekje volhouden. En dan is het eindelijk zover. Maar ik denk dat jullie nog één leuke en ook wel drukke week tegemoet gaan op school met al die kerstvieringen. Maar ik weet wel, toen ik vroeger denk ik net zo oud was als jullie, toen ik jullie leeftijd had, dat ik altijd heel erg uit kon kijken naar de vakanties. En dat ik dan helemaal kon bedenken wat ik dan allemaal ging doen. En welke vriendjes ik ging spelen, welke spelletjes ik ging doen. Of ik misschien wel bij opa en oma ging logeren. En al die leuke dingen die je dan alvast kon bedenken, die je kon gaan doen in de vakantie. Misschien doen jullie dat nu ook wel, straks, die 2 weken kerstvakantie. En ik had altijd een aantal dagen, als ik dan op school was, voor de vakantie, dat ik het een beetje lastig vond. Dat ik het dan niet echt naar mijn zin had. Dat ik het niet leuk vond dat ik toch weer naar school moest. En dan zei mijn moeder altijd tot mij, even volhouden, want straks is het vakantie. Even volhouden, want straks breekt er iets heel leuks aan, een leuke tijd. En weet je, wat mijn moeder deed, die verwees als ik het lastig had of als ik het niet zo leuk vond, verwees naar een leuke tijd die komen ging. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar eigenlijk doet de Heere God dat precies hetzelfde met zijn kinderen, met het volk van God. En met de mensen die in Jezus Christus mogen geloven. Er zijn hier op aarde dingen die je verdrietig maken, die je pijn doen en die moeilijk zijn. En misschien heb je dat zelf ook wel een beetje meegemaakt in je leven. Het leven is lang niet altijd makkelijk. Maar weet je, de Heer Jezus heeft 2 dingen beloofd als je van hem mag zijn. En die 2 dingen die zou je vanochtend moeten onthouden. En de eerste wat de Heer Jezus belooft is, dat hij als je van hem mag zijn, heel je leven met je zal zijn. Dus wat er ook gebeurt, in de mooie of in de slechte tijden, de Heer Jezus is met je. En hij zal je helpen als je het moeilijk hebt. Hij zal bij je zijn. En er is nog een 2e ding dat hij belooft. Hij belooft dat hij straks zal terugkomen op de wolken van de hemel. En dat hij alles nieuw zal maken. Dat hij alles goed zal maken. Dat hij al het verdriet, alle moeite, alle pijn die je soms hebt, dat hij die weg zal nemen. Hij zal het goed maken. En hij zegt tegen ons, als je het moeilijk hebt, dan mag je daarop zien. Dan mag je daarop uitkijken. Ik kom terug en ik maak het beter. Heb goede moed, want ik kom eraan. En de tekst die we net met elkaar hebben gelezen uit Jesaja, dat is een bijzondere tekst. En die gaat daar eigenlijk over. En daar gaan we straks met elkaar hier in de kerk over nadenken. Maar eerst willen we nog met elkaar gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 107. Dat gaat ook over een doorlandschap dat vruchtbaar wordt gemaakt. Psalm 107. Dat is een psalm waarin de grote daden van de Heere worden bezongen. En een van die grote daden die daar bezongen wordt, is dat onvruchtbaar land vruchtbaar wordt gemaakt. We zingen de versen 17, 18, 19 en 22. Dus Psalm 107, 17, 18, 19 en 22. Moeders en zusters, ik heb eerst nog enkele afkondigingen voor u. De collecte aan het einde van de dienst, bij de uitgang, daar zal van de eerste collecte zijn voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk. En beide collectes zijn uiteraard van harte bij u aanbevolen. En de kerkdiensten volgende week op eerste kerstdag om 9:30 zal voor u voorgaan dominee A. Langeweg. En om 7:30 zal dominee A. Goedvree uit Hoevelaken voorgaan. En op Deovolente 26 december, tweede kerstdag, zal een kerstzangdienst hier in de kerk zijn om 7:30. En er zal een meditatie zijn die wordt verzorgd door dominee Langeweg. En gemeente, na de preek zingen we dadelijk met elkaar zonder verdere afkondiging van Psalm 56, de versen 4, 5 en 6. Dus Psalm 56, de versen 4, 5 en 6. En gemeente, broeders en zusters. En vandaag is het de vierde zondag van de Advent. En dan weet ik niet hoe u Advent hier beleeft in uw gemeente. Ik merk dat het in verschillende gemeentes nogal op verschillende manieren wordt gevierd. En ook dat in bepaalde reformatorische kerken er zelfs helemaal geen aandacht aan wordt besteed. Maar ik denk dat Advent wel iets goed is om met elkaar bij stil te staan. In die vier weken voor kerst. Om na te denken wat we straks volgende week op kerst met elkaar gaan vieren. En het is ook al een heel oud gebruik dat er hierbij stilgestaan wordt in die weken voor kerst. We weten al dat het in de vroege kerk werd gedaan. 4 of 6 weken voor kerst werd er nagedacht over die menswording. Dat grote wonder dat God uit de hemel is neergedaald om mens te worden voor u en voor mij. Het woord Advent dat komt van het Latijnse Adventus Domini. De komst van de Heer. En in de vroege kerk was dit een periode waarin veel boetedoening werd gedaan, berouw, en ook waarin gevast werd. Je bereidde je voor op dat grote feest van kerst, om te gedenken dat de almachtige God van hemel en aarde al zijn heerlijkheid en macht heeft afgelegd om mens te worden zoals u en ik. Om ons hier op aarde op te zoeken in onze ellende en om ons het eeuwige goede leven in hem te schenken. En daar werd ook in die vroege kerk veel over nagedacht, over die menswording van Christus. Maar niet alleen keek men achteruit, met terug naar de geboorte van Christus, maar men keek in de adventsperiode ook nadrukkelijk vooruit. Want eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat we sinds de hemelvaart van de Heer Jezus Christus in één grote adventsperiode leven. En we kijken uit naar de terugkomst van de Heer, straks op de wolken van de hemel, als hij met heerlijkheid en macht zal verschijnen, om hier op aarde zijn koninkrijk te komen vestigen. Als hij de tranen uit de ogen van zijn kinderen zal wissen en hen op zal nemen in zijn heerlijkheid. Als hij dan eindelijk de schepping weer zal herstellen. En als alles weer goed zal zijn zoals de Heer het bedoeld had. En zoals de Heer het gemaakt had in Genesis 1. En ook wij mogen zo vandaag met elkaar vooruitkijken naar die komst van de Heere God straks op de wolken van de hemel. Als hij hier zijn grote dag, als die grote dag zal gaan aanbreken. En broeders en zusters, mag u uitzien naar die grote dag. En kijkt u naar uit als de Heer Jezus straks terugkomt. En als hij dan eindelijk dat goede rijk van vrede en gerechtigheid komt vestigen. Als hij zijn volk komt bevrijden uit het tranendal waar het hierin zit. En broers en zusters, dat is met geen pen te beschrijven hoe geweldig en groot dat zal zijn. En als je van Christus mag zijn, als je dan mag delen in zijn heerlijkheid. Als hij komt met zijn macht en heerlijkheid. Als hij alles goed zal maken. En de profeet Jesaja die mocht al een kleine glimp van dat komende koninkrijk van God opvangen vanochtend. Hij mocht er al een beetje van zien. Hij krijgt in zijn profetie een beeld van een woestijn te zien. Een eindeloos dorre vlakte. Een grote zandvlakte waar nauwelijks enige vorm van leven is te bespeuren. Maar dan ineens begint dat te veranderen in zijn profetie, in zijn beeld. Hij ziet die doodse woestijn helemaal tot bloei komen. Ze begint te bloeien als een roos, zegt hij. Heel die zandvlakte komt ineens tot leven. En ze ontvangt de luister van de Libanon, zegt de profeet. En dan moet je denken aan de Libanon, daar waren grote bossen die bestonden uit machtige cedarbomen. En de Libanon stond daar onbekend, om die grote schitterende bossen daar. En daarnaast, zegt de profeet, ontving zij de glorie van de Karmel en de Saron. En dat waren die tijd gebieden die beroemd stonden om hun vruchtbaarheid. Om de grote kuddes die je daar kon vinden. Om de grote prachtige bloemenvelden. Om de grote wijngaarden. En die doodse, dorre woestijn, die verandert dus ineens in een paradijs. En het bruisen van leven en overvloed. En iedereen die er leeft, die zal aan niets tekort komen. God schept uit die dorre woestijn een levend landschap, waar genoeg is voor iedereen. De gemeente Jesaja kreeg dit beeld te zien op een cruciaal moment in de geschiedenis van Israël. En u weet vast wel dat het volk Israël 2 keer in ballingschap is gestuurd. Eerst de Assyrische ballingschap en later de Babylonische ballingschap. En de profeet die spreekt deze woorden op het moment vlak voordat de volkeren, dat het volk van Israël wordt weggevoerd door een vijand. En dat komt door hun eigen schuld, hun eigen opstandigheid tegen God. Want het volk is de Heere ontrouw geworden. Ze zijn andere goden gaan dienen. En de geboden van de Heere God worden door hen met voeten getreden. En de offers die ze brengen, die doen ze maar omdat het moet. Hun hart is er niet meer bij. Er is geen liefde te vinden in hun dienst aan de Heere. En ook de liefde voor elkaar is ver te zoeken in het land van Israël. Het land wordt overspoeld met de verschrikkelijkste zonde. Misdaden tegen God en ook misdaden tegenover elkaar. En na veel waarschuwen, veel profeten die het volk opgeroepen hebben om zich te bekeren, is dan uiteindelijk voor de Heere de maat vol. En Jesaja en ook andere profeten moeten de verschrikkelijke oordelen over het volk van God gaan aanzeggen, over het volk van Israël. En misschien wel het bekendste oordeel, en wat Jesaja heeft uitgesproken, vindt u in Jesaja 5, het zogenaamde lied van de wijngaard. En daarin vergelijkt Jesaja de Heere God met een wijnboer. Een wijnboer die alles in het werk stelt om zijn wijngaard zo goed mogelijk te onderhouden. Om alles gereed te maken, zodat ze alle vruchten kan voortbrengen die nodig zijn. En niets ontbrak het aan die wijngaard. En zo ontbrak het ook helemaal niets aan het volk van Israël. De Heere had het volk alles gegeven. Maar dan komt de tijd van de oogst. De druiven die het voor het volk voortbrengt zijn stinkend geworden. Ze zijn niet bruikbaar. Het zijn rotte druiven. Het zijn niet de druiven, de vruchten die de Heere van het volk had mogen verwachten. De Heere verwachtte een goed bestuur, zegt Jesaja. Maar het werd een bloedbestuur. De leiders van het volk zaten daar alleen voor zichzelf. Vertrapten de armen en de weduwe. De Heere zocht rechtsbetrachting, zegt Jesaja. Maar hij vond rechtsverkrachting. En daarom, zegt Jesaja, zal de Heere zijn wijngaard vernietigen. Hij zal de handen van het volk aftrekken. En hij zal ze overleven aan hun vijanden. Ze zullen weggevoerd worden in ballingschap. Wat een verschrikkelijk oordeel wordt er over het volk van Israël geveld. Het is ontrouw geworden aan God. En na vele waarschuwingen is dan voor de Heere de maat vol. De Heere oordeelt over de zon. Mijn broeders en zusters, niet getreurd. En Jesaja moest dan het oordeel aanzeggen over God. Maar nog voordat het oordeel werd vertrokken, mocht hij ook al profeteren over de Heere die genadig zal zijn. Hij mocht profeteren over dat de Heere niet altijd vertoornd en woedend op zijn volk zal blijven. Er zal een tijd aanbreken, zegt de profeet, dat de Heere zijn volk komt te bevrijden uit de handen van zijn vijanden. Dat het zijn vijanden zal vernietigen. En de dorre woestijn, waarin ze nu door hun eigen zonde in schuld moeten verblijven, die zal door Gods genade veranderen in een vruchtbaar en waterrijk gebied. En de Heere zal zijn volk vrijkopen en hem weer thuisbrengen in Sion, het huis van God. En daar zal het al het verdriet, al het leed en al het zuchten dat de ballingschap heeft veroorzaakt, definitief tot het verleden behoren. De Heere zal het wegnemen. Hun harten zullen dan vervuld worden met een eeuwigdurende vreugde. Een eeuwigdurende blijdschap die alleen in God te vinden is. En aan deze belofte die Jesaja het aan hen uitspreekt, mag dat volk dat straks in ballingschap zich vasthouden. De Heere zal straks genadig zijn. De Heere zal hen niet vergeten. Op zijn tijd zal hij hun genade betonen. De Heere vergeet zijn volk niet. Zelfs niet als het opstandig is en zich van hem afkeert, blijft de Heere trouw. En gemeente, zo is het ook gebeurd. De Heere is zijn volk niet vergeten. En uiteindelijk mochten zij na vele jaren in ballingschap, wel 70 jaar, weer terugkeren naar het land dat de Heere ooit aan hun voorouders hadden gegeven. De Heere is trouw aan een opstandig en eigenwijs volk. En als je dat dan hoort, zou je kunnen zeggen, nou die profeet Jesaja, of die profetie van Jesaja in 35, Jesaja 35, die is eigenlijk vervuld. Het is afgerond. En ons rest dan eigenlijk alleen nog maar om de Heere te prijzen om zijn oneindig grote genade en trouw die hij hier aan dat Joodse volk heeft bewezen. En we kunnen dan misschien iets leren van deze profetie over hoe de Heere omgaat met een opstandig, eigenwijs en een dwaas volk. Maar broeders en zusters, als we met elkaar willen leren hoe de Heere omgaat met een eigenwijs, opstandig en dwaas volk, dan hoeven we niet echt 3000 jaar terug te gaan in de tijd. Dan hoeven we eigenlijk ook helemaal niet zelfs terug te gaan naar het land van Israël. Ja, als u opstandige, eigenwijze en dwaze mensen wilt zien, dan hoeft u hier in de kerk alleen maar om u heen te kijken. En als u straks thuis bent, dan hoeft u alleen maar in de spiegel te kijken. Want wij zijn eigenlijk precies hetzelfde als het volk van Israël. Het schitterende paradijs. En waar u en ik voor voorbestemd waren door de Heere God. Dat is door onze zonde vernietigd. En we zijn er buiten gezet. En Gods rechtvaardige toorn is nu over zijn schepping gekomen. Zijn schepping die in zonde is gevallen. Waardoor u en ik nu moeten leven in de woestijn. Een leven afgesloten van onze enige bron. De enige bron van het geluk. En als je afgesloten bent van die bron, en dan wordt alles door. Dan wordt het door in de wereld. En door in jezelf. En Gods kinderen leven hier op aarde in ballingschap. Vreemd in een land dat er zelfs ook nog vijandig gezind is. En we dachten misschien nog wel tot een aantal jaar geleden dat we het hier in Nederland nog wel redelijk goed voor elkaar hadden. En dat het wel eens meeviel in ons land. En Nederland is een christelijk land. En soms in het verleden werd zelfs beweerd dat Nederland het Israël van het Westen was. En dat komt ook omdat de Heer grote dingen in het verleden aan ons volk heeft gedaan. Dat is zeker waar. Maar nu dat het dunne laagje christendom langzaamaan is weggesleept, krijgen we pas te zien wat voor geestelijke woestijn ons land is. Een woestijn waarin de geesten uit de afgrond vrij spel hebben gekregen. Waar Gods geboden achterlijk en achterhaald worden gevonden. Waar de orde die de Heer zelf in de schepping heeft gelegd als kwetsend wordt ervaren. We willen hier in ons land zelf bepalen wat goed en wat kwaad is. We willen zelf bepalen hoe we leven. En meer willen we de Heer wegpoetsen uit de samenleving. We willen niks meer zien van God. Alles wat ons aan Hem herinnert moet verdwijnen. En weet je wat ook het ergste is, gemeente? Die geesten die nu door de wereld gaan, die geesten uit de afgrond, die dringen ook langzaam meer en meer de kerk binnen. En nu is dat voor altijd van alle tijden en plaatsen geweest, dat de wereld de kerk binnen probeert te sijpelen. En dat gebeurt altijd. Maar zeker vandaag de dag geeft dat grote zorg. En misschien moeten we ook wel met pijn in ons hart zeggen, dat ons kerkverband in verval is. Op veel gebieden laat zij veel meer haar oren hangen naar de wereld dan naar het woord van God. En we moeten ons toch een beetje acceptabel maken voor die wereld om ons heen. En met de tijd meegaan. En nu denken we toch ook veel anders over dingen dan vroeger. En als we ons niet aanpassen, dan raken we toch de aansluiting met de wereld om ons heen kwijt, of niet dan? Maar broeders en zusters, Gods woord verandert niet. Christus verandert niet. Hij blijft hetzelfde tot op de laatste dag. En het grote gevaar is dat als Christus buiten de kerk wordt gezet, dat de kerk verandert in een woestijn. Een dorre plaats waar alleen nog maar de dood te vinden is. Maar we kunnen die woestijn natuurlijk ver bij ons vandaan zoeken. In de wereld om ons heen of in de kerk, andere gemeenten. Maar die woestijn die is nog veel dichter bij ons. En we kunnen die woestijn vinden in ons eigen leven. We hoeven alleen maar naar onszelf te kijken. En misschien is dat ook wel het beste. Want ieder van ons, die wordt geboren, leeft en sterft in de werkelijkheid zoals die beschreven staat in Genesis 3. En door de zonde ligt heel ons bestaan onder de straf van de dood. En is ieder van ons veroordeeld tot een leven met doornen en distels, met pijn en verdriet. Ieder mens wordt verpletterd door wat in de wet van God geschreven staat. Wie zondigt, zal sterven. Ook al zondig je maar tot één gebod, je zal sterven. Dat is de wet, de eis van de Heer. En daarbij legde de Heer ook nog zijn eis op ons. Wees heilig, want ik ben heilig. Ik denk dat we allemaal wel iets van die gebrokenheid, dat het verlies van God, iets van die gebrokenheid in ons leven ook ervaren. Ieder weet, ik denk van u, van ons allemaal wat dat is. U die slapeloze nachten hebt over de toekomst, over uw werk. Of die zorgen maakt over je opleiding. Of jij die je depressief, moedeloos en opgebrand voelt. Of degene die hier in de kerk die zich eenzaam voelt. En misschien zelfs al geen enkele vreugde meer in het leven ervaart. Of jij die het verlies van een dierbare met je mee moet dragen. Wat zo ontzettend zwaar kan zijn. Of we zien de gebrokenheid en ervaren de gebrokenheid in ons huwelijk. Of in de omgang met andere mensen. Of de mensen die met zichzelf in de knoop zitten. En die we weten hoe we daaruit moeten komen. En er komt ook nog bij dat we elke dag de schuld die we bij God hebben alleen maar groter maken. Elke dag wordt die grote schuld bij God alleen maar meer. Het leven buiten God, gemeente, is niets anders dan voort proberen te ploeteren door een immense zandwoestijn. Er is niet doorheen te komen. En natuurlijk proberen we die pijn van dat leven zonder God in onze ziel wat te verzachten. Wat te verdoven. En ieder van ons weet precies welke dingen dat in zijn of haar leven zijn waarmee je dat gemis van God een beetje wil wegpoetsen, wil verdoven. En de een die stort zich volledig op zijn werk of op zijn opleiding. De ander die doet dat door allerlei dingen om zich heen te verzamelen. Hoe meer, hoe beter. En weer een ander doet zich door zich op de godsdienst te storten. En zo vroom mogelijk te leven om er toch maar iets van te maken. En zo zijn er natuurlijk heel veel andere dingen die je daarvoor kan gebruiken. Om dat gemis van God in je ziel een beetje te verdoven. Maar weet je, als dan de Heer in je leven komt. En dan opent Hij je ogen. En dan laat hij zien dat je finaal vast bent gelopen in die woestijn. En dat het zand letterlijk tot aan je lippen staat. En dat alles wat je hebt verzameld, alles wat je doet om dat gemis ook maar op te poetsen. En dat dat niets meer is dan zand en stof. Dat het nutteloos is. En dat als je niet uit deze woestijn wordt bevrijd, dat dan alles verloren is. En door haar eigen zonde en schuld zitten we vast in de woestijn. En misschien zijn er nu al mensen die daar nu middenin zitten. En dat de Heer je ogen heeft geopend en heeft laten zien dat je zo niet verder kan leven. En dat als je daar blijft zitten, dat het dan voor eeuwig verloren zal zijn. Maar als dat zo is, dan heeft de Heer vandaag een woord tot je te spreken. En dat doet hij door middel van Jesaja. Hij zegt: de woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. God zal het werk in zijn handen nemen. Uw God zal komen. Hij zal wat dood is weer levend maken. Hij zal wat kapot is heel maken. Hij zal wat vuil is schoonmaken. En de Heere zoekt opstandige en ontrouwe mensen op in zijn genade. En de Heer Jezus heeft de heerlijkheid van de hemel verlaten. Alles achtergelaten. Om een mens te worden van vlees en bloed. Een mens zoals u en ik. Om ons op te zoeken in onze ellende. En ons het heil in hem te schenken. En al die heerlijkheid heeft hij achtergelaten om gelijk te worden aan een slaaf. Hij is trouw geworden in de dood aan het kruis. Om u en mij vrij te kopen. Om u en mij het leven te schenken. En dat is waar we volgende week met kerst bij mogen stilstaan. Dat grote wonder van ons christelijk geloof, het hart van ons christelijk geloof. Een God die op zondaren, op mensen betrokken is. Een God die zondaar het leven wil schenken in hem. En hij maakte zich klein, omdat wij ons groot gemaakt hadden. Hij kwam naar ons toe, omdat wij niet naar hem toe kwamen. Augustinus weet het kernachtig te beschrijven wat kerst nu eigenlijk is, wat dat nou betekent. En de grote kerkleraar die zegt, wij mensen waren ver van God verwijderd. Maar Christus kwam om ons te redden. Hij de onsterfelijke koos voor ons de sterfelijke. Hij de rechtvaardige koos voor u en mij die onrechtvaardig zijn. Hij de gelukzalige koos voor ons die rampzalig zijn. En als ons mensen gevallen in zonde schonk hij zijn liefde en goedheid. Schonk hij zijn genade. God werd mens, zegt Augustinus, om u en om mij te redden. Ja, broers en zusters, straks met kerst mogen we gedenken dat God zich klein heeft gemaakt voor u en voor mij. Terwijl hij groot en machtig is. Hij vernedert zich voor ons en stelt zich aan onze kant. Hij gaat naast ons staan. Hij kiest voor u en voor mij. Hij is mens geworden. Zodat hij heel dicht bij u en bij mij kan komen. Dichter kan haast niet. Hij is ons in alles gelijk geworden. Behalve dan in de zonde. Als wij ziek zijn, komt hij naar ons toe en omringt hij ons met zijn liefde. Als we overmand worden door verdriet en gemis, dan neemt hij ons in zijn arm. Als we alle hoop verloren hebben, dan vult hij ons met zijn kracht. En als we door ouderdom en ziekte steeds meer het leven moeten loslaten, dan geeft hij ons het zicht op hem. En als we ons eenzaam en verlaten voelen, dan komt hij bij ons zitten. En als we weer door onze stommiteit en fouten weer vastlopen in het leven, dan schenkt hij ons een nieuw begin. En als dan straks die tijd komt, als we de laatste reis moeten maken, als we de dood in moeten gaan, dan komt hij tot ons. En dan pakt hij ons bij de hand en dan gaat hij ons voor. En niets wat wij van hem verlangen is te veel voor hem. Hij schenkt zichzelf helemaal weg voor u en mij. Hij is klein geworden. Om u en om mij groot te maken. Om u en om mij op te nemen in zijn heerlijkheid. Ja, de Heer Jezus is gekomen om zijn door zonde vernietigde schepping weer te herstellen. En straks als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Om zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid hier op aarde te vestigen. Dan zal hij alles nieuw maken. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat zal in vervulling gaan wat Jesaja van de Heere moest profeteren. De profeet die zei, dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. En dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. De gemeente, verlangt u naar de komst van dit grote heerlijke koninkrijk van de Heere God. En dat alles waar we hier op aarde onderzucht. Al die moeite, al dat verdriet, eindelijk door de Heere zal ze worden weggenomen. En dat je bevrijd mag worden van al je lichamelijke en al je psychische klachten. En eeuwige vreugde en blijdschap ervoor terug ontvangt in hem. En dat allemaal uit onverdiende genade. Allemaal op basis wat de Heer Jezus Christus voor u en voor mij gedaan heeft op het kruis aan Golgotha. En toen de Heer Jezus hier op aarde was, mochten we al een kleine glimp van dat koninkrijk opvangen. En we zagen dat in hoe hij de zieken herstelde. Hoe hij de doden opwekte uit de dood. En straks in zijn koninkrijk zullen wij inderdaad dat ook mogen ervaren. En dat is toekomstmuziek. Die genezingen die we in het evangelie lagen, die verwezen naar dat komst van het koninkrijk van God. En om te onderstrepen dat de Heer Jezus daadwerkelijk de door God beloofde Messias was. De Heer Jezus belooft ons allemaal vanochtend hier dat er een einde zal komen aan pijn, moeite en gebrek. En dat hij straks alles perfect zal maken. En natuurlijk gebeuren er vandaag de dag al wonderen. Mogen soms mensen vandaag de dag genezingen ontvangen. En bij de Heer is alles mogelijk. Maar voor de meeste van Gods kinderen zal gelden dat de Heer dit lichamelijke herstel pas zal werken, zal schenken op het moment dat hij hen zal thuishalen bij hem. Maar wel belooft hij ons dat als wij hier op aarde zijn. En dat hij bij ons zal zijn. Al onze moeite, al onze pijn. en alles verdriet. Dat zal hij zijn totdat hij straks terugkomt op de wolken van de hemel. En vanuit hem mogen we steun en kracht ontvangen. Hij zal ons nooit loslaten. En dat lichamelijke herstel waar Jesaja hier nu over spreekt, dat mogen we straks ontvangen in het koninkrijk van God. Maar dat betekent niet dat de Heere nu al herstellend aan het werk is in de wereld. En al Gods kinderen kunnen daar al iets, denk ik, over vertellen. De Heere is nu al herscheppend bezig in de mens. Als de gouden Heere in je leven komt, dan begint hij te werken. De herschepping van de mens, die begint in zijn ziel. En zo maakt hij ons die van nature blind zijn weer ziende. En laat hij ons die van onze geboorte af geestelijk doof zijn, zijn roepstem horen. En roept hij ons allen op, kom naar mij. Jullie die vermoeid en belast zijn en ik zal jullie het leven schenken. Hij stelt ons, wij die niet van nature bij machten zijn om het goede te doen, in staat om in de geest goede vruchten voor te brengen. En hij wekt in ons het verlangen om met vreugde de weg van God te gaan en zijn geboden te volgen en hem te dienen. Hij leert ons hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En ook opent hij onze mond en de geest leert ons bidden. En de geest geeft zijn volk de woorden in de mond om de Heere zijn lof te verkondigen hier op aarde. En de Heere zelf begint zijn volk tot zijn dienst bereid te maken. Hij geeft hen alles wat ze nodig hebben om hem hier op aarde te mogen dienen. En dat doet hij niet één keer, maar dat doet hij iedere dag weer opnieuw. Iedere dag opnieuw schenkt hij ons alles wat wij nodig hebben. Schenkt hij ons alles wat wij nodig hebben om hem te kunnen dienen. De Heere kan zijn volk niet loslaten. En zal hem met liefde omringen. En broers en zusters, mag u op deze manier de Heere kennen. En als dat zo is, wat een rijk en gezegend leven mag je dan hebben. Want als het rijkste wat er is, als je zo met de Heere mag leven. En dat doet al die andere rijkdom hier op aarde verbleken. Maar broers en zusters, let wel op. Het leven met de Heere is niet een gemakkelijk leven. En zodra de Heere je door genade vanuit de dood over heeft gezet naar het leven. Dan word je lid van het volk van God dat hier op aarde in ballingschap is. En daar komt vijandschap op af. Vanuit de wereld. Vanuit de Satan. Maar ook vanuit de godsdienst. En dan zullen hier ongetwijfeld mensen in de kerk zijn of die met ons meeluisteren die dat hebben meegemaakt. En dat kan er dan behoorlijk heftig aan toegaan. Zelfs zo heftig dat je misschien zelfs alle moed dreigt te verliezen. En dat je door je moeite en je tranen heen het zicht op Christus steeds meer wordt vertroebeld. En misschien zijn er vanochtend hier wel broeders en zusters in de kerk, bij wie er nu zo ontzettend stormt in het leven. En ook dan spreekt de Heere vandaag tot je. Ook bij monden van zijn profeet Jesaja. Hij zegt, versterk de slappe hand. Verstevig de wankele knie. Wees sterk en wees niet bevreesd. Zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen om u te verlossen. Ja, broeders en zusters, het oog van de Heer is altijd op zijn kinderen. En zijn beschermende hand rust altijd op hen. En niets kan er gebeuren, niets kan er met hen gebeuren wat buiten zijn wil omgaat. Hij zal komen om alles nieuw te maken. Hij zal overwinnen en zijn rijk van recht en gerechtigheid hier op aarde vestigen. Hij maakt een nieuw begin. Hij maakt alles goed. En vanuit deze verwachting mag het volk van God hoop en moed putten. Daar mogen ze zich aan vasthouden, want de Heere heeft het beloofd. En wat de Heere heeft beloofd, dat zal hij ook doen. En we lezen daarbij ook dat de wraak en de vergelding met de Heere komen. En Gods volk zal worden recht gedaan. Al het onrecht dat hen is aangedaan zal worden rechtgezet. En broeders en zusters, daar mag je je over verblijden. Dat het onrecht wat je is aangedaan, dat de Heere dat zal vergelden en rechtzetten. Maar aan de andere kant, laten we ons er niet over verblijden. Dat de Heere ons ook niet over verheugen over die wraak en die vergelding die komen gaat. Want het is verschrikkelijk om te vallen in de handen van de levende God. Om verteerd te worden door het vuur dat voor zijn heilige aangezicht uitgaat. En de Heer Jezus leert ons om hen te zegenen die ons vervloeken. Om goed te doen voor hen die ons haat. En te bidden voor hen die ons vervolgen. En we moeten altijd voor ogen houden dat we niet beter zijn dan de mensen om ons heen. En laten we de Heer bidden en smeken. Of Hij ook hen in zijn reddende liefde op wil zoeken. En het leven wil schenken. Zoals Hij ook aan ons heeft gedaan. En wat een wonder zou dat zijn als er nog zo'n grote opwekking in ons land zou mogen plaatsvinden. En dat we terug zouden mogen keren tot de Heer onze God. En de God van onze Vader. Maar broeders en zusters, Gods trouw aan zijn volk gaat nog veel verder. Hij laat hun die schitterende toekomst zien waaruit ze hoop en moed mogen putten. Maar hij doet nog veel meer. Elia Jesaja laat ons zien dat Gods trouw en liefde voor hen die hij heeft vrijgekocht nog veel verder gaat. Laten we nog eens een keer naar de profeet gaan luisteren. Hij zegt, daar zal zijn een effen baan, een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan. Want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg gaat, zelfs dwazen zullen er niet verdwalen. Er zal geen leeuw zijn. Geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Ja, voor het volk dat hier in de woestijn op deze aarde in ballingschap leeft, heeft de Heere een heilige weg gebaand. Een weg die hen zal laten thuiskomen in Sion, het huis van de Heer. En op deze weg kan niets het volk verhinderen om op een bestemming aan te komen. Niemand kan erop vertwalen. Iedereen die op die weg loopt, die zal op zijn eindbestemming aankomen. En broeders en zusters, deze weg is niemand minder dan Hij die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige weg tot Sion. Want Hij zegt ook, niemand komt tot de Vader dan door mij. En deze weg is de Heere Jezus Christus zelf. Hij leidt zijn volk zelf door deze zandwoestijn van het leven. En als je in Hem mag zijn, dan heb je helemaal niets in deze wereld te vrezen. En dan kan de Satan nog zo brullen. En dan kunnen die geesten uit de afgrond nog zo door ons land razen. Maar nooit kunnen zij Gods kinderen uit zijn hand roven. Zelfs als staat heel de wereld om je heen in brand. Gods kinderen hoeven niets te vrezen. Want zij zijn geborgen in Hem. Zij staan vast in de Heer Jezus Christus. En wie in Christus schuilt, zal niets van wat in deze wereld gebeurt kunnen deren. En ja, dan kunnen ze nog wel alles van je afnemen. Dan kunnen ze je vervolgen. Dan kunnen ze je buitensluiten. En dat geldt ook voor heel veel broeders en zusters elders in de wereld. Dan kunnen ze je ook doden. En ik geloof ook echt dat we hier in ons land er ernstig rekening mee moeten houden. En dat de machten van de duisternis zich steeds feller zullen gaan keren tegen de Heere, zijn gezalfd en zijn volk. En na de tijd van relatieve rust die we hier in ons land hebben gehad, moeten we denk ik echt serieus gaan rekening houden dat er zware stormen op komst zijn. Maar wat het ook mag zijn, laten we dan dit voor ogen hebben als die nare tijd eraan komt. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Zie op Christus, Hij is onze enige hoop. Onze sterke held, onze redding. Want Hij is het zelf die zijn hand op uw en mijn leven heeft gelegd. Hij brengt zijn volk thuis in Sion. En met gejuich zullen ze binnengaan. En dan moet je denken aan het oude lied. En misschien zingt u thuis ook wel eens. Schoon te huis voor moeder pelgrims. Komend uit de zandwoestijn. Waar ze rusten van hun werk. Bij de springende fontein. Ja, broeders en zussen, moeten gaan afronden. En mag u door genade weten dat u deze enige weg tot het leven bewandelt. En mag u door onverdiende genade weten dat u in Christus geborgen bent. Of staat u nog naast deze weg? En zit u nog vast in die woestijn? Ja, broeder of zuster, als je nog in die woestijn zit. En als je daar blijft zitten. En dan zul je daar uiteindelijk omkomen. En dan zal die wraak en vergelding van God ook over jou heen komen. Want hoe vreselijk is het om straks onbekeerd in de handen van de levende God te moeten vallen. En je moet echt niet denken dat het meevalt. Vaak denk je van, nou, het zal wel meevallen, toch? Maar het zal niet meevallen. De Heere waarschuwt ons nadrukkelijk in het woord voor het komende oordeel. En er is niemand in heel de Bijbel geweest die zoveel over het komende oordeel heeft gesproken dan de Heer Jezus Christus. Alleen bedekt met het bloed van Jezus kunnen we straks voor hem verschijnen. Maar misschien denkt u wel, het is helemaal niet voor mij. En waarom zou de Heer nou juist naar mij omzien? Of misschien bewacht ze wel op een bijzondere ervaring, een bijzonder moment in hun leven. Wel nu, als dat aan de hand is, dan spreekt de Heer vandaag nog een keer tot u. En dat doet hij vanuit het 65e hoofdstuk van Jesaja. Aan het begin. En ik lees het voor in een andere vertaling dan die u voor u hebt. Want ik meen dat deze vertaling veel meer recht doet aan de grondtekst. En daar in Jesaja 65 zegt de Heer tot u vandaag. Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik mij raadplegen. En al zoeken zij mij niet, toch laat ik mij vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik. Hier ben ik, hier ben ik. Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk dat op de verkeerde weg is. Kom naar mij en vind het leven. De Heer heeft zijn armen wagenwijd voor u openstaan. En zover als de Heer Jezus ze moest uitstrekken aan het kruis van Golgotha. En hij staat daar om u en mij in zijn armen te sluiten. Om u aan te nemen tot zijn kind. Om u het leven te schenken in hem. En ieder van ons roept hij vandaag op om tot hem te komen. Alles heeft hij gegeven. Alles heeft hij weggegeven om u en mij weer thuis te kunnen halen bij hem. Wacht dan niet langer en kniel neer voor hem. Kniel neer voor de Heer Jezus en leef. Maar wat zou het een wonder zijn als straks of vandaag in deze kerstperiode Christus daadwerkelijk in de stal van je hart geboren mag worden. Als er mag worden overgezet van de dood naar het leven. Hij staat daar met geopende arm. En hij roept het toe. Een groter teken kunt u niet krijgen en verwachten. Hier ben ik. Hier ben ik. Kom naar mij. En leef. Amen. Gemeente, broeders en zussen, willen de Heer zo gaan danken voor deze dienst. En dat gebed zullen we ook met elkaar voorbeden doen. We bidden voor de Heer van Horssen, die behandelingen moet ondergaan. En ook voor de Heer de Bruin, die deze week een moeilijk bericht heeft gekregen. En we willen hem graag bij de Heer brengen in ons gebed. Laten we met elkaar Gods heilige aangezicht zoeken voor gebed. Laten we bidden. Heren, grote en genadige God, hoe zouden wij ooit kunnen beseffen hoe groot uw liefde voor ons is? En wij kunnen met ons verstand niet bij wat u voor ons hebt overgehad. En dat u bereid bent geweest om voor mensen die niets met u te maken willen hebben, die niet willen weten van uw wet en liever hun eigen wegen in het leven gaan, om juist voor deze mensen uzelf te vernederen, door mens te worden. Om voor ons als het enige ware offerlam naar de slachtbank geleid te worden. En met uw eigen bloed te betalen voor onze schuld. Om ons te bevrijden uit de woestijn waar wij door eigen schuld in verzeild zijn geraakt. Ja, wat een onvoorstelbaar wonder. U wilt zich met ons verzoenen. Ons het nieuwe en het eeuwige goede leven schenken in u. Heren, u komt alle lof toe hier op aarde. Wat bent u ontzettend groot en goed. En wij danken u voor het vooruitzicht dat u ons voor ogen stelt. U zal straks komen in al uw heerlijkheid en macht om uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid hier op aarde te vestigen. U komt om uw kerk te verlossen, om de tranen uit de ogen van uw kinderen te wissen. En alles wat ons verdriet en moeite geeft zal voor altijd tot het verleden behoren. Want u bent bij ons. En wij bidden u. Of u ons wilt leren om juist vanuit deze hoop, vanuit deze belofte te leven. Ja, laat ons oog alleen op u gericht zijn. Ja, werk door uw Heilige Geest in ons. Ja, dat wij u mogen vertrouwen. En dat we erop mogen vertrouwen dat u altijd met ons bent. En dat u ons nooit uit uw hand zal laten rukken. Zelfs niet als de boze en de wereld zo tekeer kunnen gaan. En wij belijden u dat wij vaak slappe handen hebben, zwakke knieën en een angstig hart. En we verliezen zo gemakkelijk de moed als wij u uit het oog verliezen. Heren, wij geloven, maar kom ons ongeloof toch te hulp. Leer ons om dicht bij u te leven. En wij bidden u voor allen die u nog niet mogen kennen als hun Heer en God. Vader, ontferm u toch over hen. Red hen uit de woestijn en leid hen op tot de enige weg die naar het ware leven voert. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zet hen stil en spreek toch krachtig tot hen. En laat uw Zoon in de stal van hun harten geboren worden. Dat ze ingelijfd mogen worden in dat volk dat hier op aarde in ballingschap leeft. En op weg is naar Sion, uw huis, om straks eeuwig bij u te mogen leven. En ook komen wij tot u vanmorgen met alles wat hier in de gemeente leeft. En willen het bij u brengen in het heiligdom. Wij bidden u voor de Heer van Horssen. Aanstaande donderdag starten zijn behandeling, Heer. U weet alle dingen. En we vragen of u hem de kracht wil geven en de moed om, ja, dat hij op u mag zien. Want het is niet niks, Heer, als je dit soort onderzoeken moet ondergaan. Wilt u met al uw liefde om hem heen staan? Wilt u ook met de zijnen zijn? Zeker nu zijn dochter ook in verwachting is. Heren, geef kracht naar kruis en leg uw zegende handen toch op hem. En zo willen we ook u bidden voor de Heer de Bruin. U weet dat hij deze week een zwaar bericht heeft ontvangen, dat hij een kwaadaardige tumor heeft in zijn darm, en dat hij komende week ook meer weet over het behandeltraject dat hij in zou moeten gaan. Vader, wilt u alle dingen leiden? Wilt u hem ook dragen in zijn liefde en alle mensen die om hem heen staan? Heere, leg toch uw zegende handen op hem. Wilt u met hem zijn? Ook nu zijn vrouw naar een lang traject ook in verwachting is, wilt u ook met haar zijn? Wilt u hem met uw liefde omringen. Geef, Heere, dat zij zich echt gedragen mogen weten door u in deze tijd. Heere, wees met hem. Ook willen wij u danken, Heer, voor al het evangelisatiewerk dat in de afgelopen week heeft mogen plaatsvinden. En we bidden u, Heere, dat het dingen mag uitwerken hier in het dorp. En wilt u mensen roepen tot u? Wilt u mensen leiden op de weg die tot het leven leidt? En zou u dat werk daartoe willen zegenen? Wilt u alles wat niet naar uw wil is eruit wegnemen? Zodat alleen uw woord erin overblijft. En wil het toch krachtig gebruiken. Heere, kom over en red ons. Heer, heb genade met het dorp hier. Wilt u met hen zijn? En ook willen wij u bidden, Heer, voor de kerk wereldwijd. Bewaar haar bij uw woord in deze wereld die steeds verder van u wegdrijft. Geef uw kerk de moed en de kracht om profetisch in de wereld te spreken. Bescherm haar op de plaatsen waar ze vervolgd wordt. En laat haar niet in slaap vallen op de plaatsen waar de directe dreiging minder lijkt te zijn. Vergeet dat zij het zicht op u mag houden. En ook vragen wij u of u uw gemeente hier wilt vasthouden. Zou al het werk dat hier gedaan wordt willen zegenen. Wilt u ons alle aanraken met uw Heilige Geest en ons bekeren tot u. Maar wat zou het heerlijk zijn als we straks allemaal voor uw troon zouden mogen staan. Om uw grote naam te verheerlijken en dank te zeggen. En zou u nu met ons mee willen gaan van deze plaats. En daar willen brengen waar we worden verwacht. En als het naar uw wil is, hier vanavond weer opnieuw onder uw woord willen brengen. Ga met ons mee. Maar laat ons niet gaan voordat u ons hebt gezegend. Dit alles vragen wij u. Niet omdat we iets van u verdiend hebben. Maar dit alles vragen wij u uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Weet, onze slotzang van vanmorgen is Psalm 67 en daarvan zingen de versen 1 en 3. Dus Psalm 67, de versen 1 en 3. Laten wij nu heen gaan in vrede. Onze harten opheffen tot de Heer onze God. En ontvangen wij zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.